lofzang. We gaan door met 985, Mijn Jezus, ik hou van u. 985 in zijn geheel. Nooit, maar ik denk dat we licht zat met uw palen poorten heel weinig gezongen hebben in deze gemeente. Want hij staat gewoon niet in de Johannes de Heerbundel. Maar nu is hij uitgereikt op een flyer. Dus nu zingen we uit volle borst licht zat met uw palen poorten.
Oh,
broeders, zusters, jongelui en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom in deze dienst, waarin hoopt voor te gaan broeder dominee Niemeyer. Wij wensen u God zegen toe bij het brengen van zijn woord en ook bij de gebeden. Harry en Wim, hartelijk dank voor de muzikale begeleiding. En wat is het fijn dat wij veel vrijwilligers hebben. Het is ook genoemd in de voorbeden net in de kerkraadskamer, maar we zijn echt afhankelijk van vrijwilligers. Nou, het voorbeeld zit voorin, het voorbeeld zit ook achterin, maar ook gelukkig onder ons. Laten we elkaar bijstaan om de gemeente draaiende te houden. Alle hartelijk dank. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jack Nuchter. Ook daarvoor bent u uiteraard weer van harte voor uitgenodigd. En dan wat betreft de voorbeden. Van de week kwam er een bericht binnen van de familie van de Bos. Zij maken deel uit van deze gemeente. En misschien kunt u het ook nog herinneren dat hij een paar weken geleden voorging in de dienst. En hun gebed was naar aanleiding van de volgende informatie die ik letterlijk wil voorlezen. En dominee Niemeyer zal dan ook deze voorbeden in zijn gebed meenemen. Morgen 3 september, dat schreef hij gisteren, dus dat is vandaag, hopen wij weer naar onze dochter Karin te gaan. Het is een speciale reis en het is notabene al de derde reis voor deze mensen die in de 80 zijn. Zij woont in Sieren, maar mocht daar 23 jaar lang als buitenstaander het evangelie niet verkondigen, alleen in haar kinderdorp was dat toegelaten. Een van de kinderen uit dat kinderdorp, Carlos, heeft een predikantsopleiding inmiddels gedaan. En hij als Ethiopiër mag wel het evangelie verkondigen in Sieren. Op 17 september start hij de Berea Baptistgemeenschap. En volgens de wet in Ethiopië mag hij, als er 50 leden zijn, een geregistreerde kerk beginnen. Dus dat is echt een rijke zegen in de situatie al daar in Ethiopië. Het wonder van Gods genade dat deze weg is opengegaan. Graag vragen wij gebed voor onze reis van 24 uur, voor onze dochter Karin en voor Carlos. En zo de Heere wil, hopen wij 24 september weer in ons midden te zijn. En ik hoop dat we dan meer horen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee. En u kunt of een gesprek aanbinden en u kunt misschien ook nieuwe contacten leggen. Van harte aanbevolen. Bij de uitgang staat een collectebus waar u na de dienst uw gave in kunt doen. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn als groet van de gemeente voor onze broeder en zuster Ari en Maatje Methorst. Geniet ervan. Ja. We wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande. Voor foto en groet, dat is een verzoeknummer uit de gemeente. Dat is 197, volle verzekering. Jezus is mijn. Johannes de Heer, 197, vers 1, 3 en 4. En na foto en groet, dat is ook een verzoek uit de gemeente. En dat zal dominee Niemeyer na foto en groet nog een keer herhalen. Dat is 802. Maar nu zingen we 197, 1, 3 en 4.
Thank you. Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want we zullen Hem zien gelijk Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is. En ook vanmiddag zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten, we gaan ook met elkaar dat prachtige lied zingen, lied 802. 802. En daarvan zingen we 1, 2 en 4. 1, 2 en 4 van 802. Ja, dat is nog wel een heel confronterend lied, hè? Dat je toch ervaart dat dit leven hier op aarde is niet oneindig. Er komt een moment dat, tenzij de Jezus heel spoedig terugkomt, en dat geloven we, maar we hebben ook al heel wat geliefden onder ons, opa's, oma's, echtgenoten, waarvan we weten, ja, het huisje dat is onbewoonbaar verklaard en hebben het moeten toevertrouwen aan de aarde. En ze zijn zelf bij de Heer in de hemel. En ja, het is wel goed om dat ook te kunnen zingen dan. Dat je dan weet, dan begint het ware leven pas bij de Heer. Fijn dat we vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. En ik heb ernaar uitgekeken. En ik hoop dat we vanmiddag een hele fijne dienst met elkaar mogen hebben. Voordat we dat doen, wil ik graag bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. En ook voorbeden doen. Vader in de hemel, dank u wel dat we ja, ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. En ja, deze prachtige liederen mogen zingen over de zekerheid die we hebben in de Jezus Christus. Over de zekerheid die we mogen hebben als ons aardse leven hier voorbij is. Over de overwinning die behaald is. De dood door de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel voor al die prachtige liederen, Heer, die, ja, die we zo met ons hart mogen zingen. We danken u, Heer, dat we ook vanmorgen hier bij, vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn en uw woord mogen overdenken. En soms staan er ook wel eens in uw woord dingen die we misschien op het eerste gezicht niet begrijpen. Maar waar u toch ook een les voor ons heeft. En dat willen we ook vanmiddag gaan bekijken. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanmiddag onderwijzen door uw Heilige Geest. En dat we het ook begrijpen wat u bedoelt. Heer, en ja, dan willen we ook bidden voor onze ja, broeder, die Bas van de Bos, Heer, die ook nu weer naar Karin is, Heer, naar Ethiopië. Het is een hele lange reis. En ik wil u heel in het bijzonder, Heer, vragen, wilt u het zo maken dat zijn reis naar Ethiopië, naar zijn dochter, naar het werk wat daar gebeurt, tot een volle zegen mag zijn. Heer, wilt u hem bewaren. Het is een land wat ja, best wel heel risicovol is om daar te leven, daar te evangeliseren. En ik wil u danken, Heer, dat daar een gemeente gesticht wordt. En laat het zo zijn, Heer, dat er ook genoeg mensen zijn die ja, ook in deze gemeente zullen komen. Wilt u Carlos, broeder Carlos, ook zegenen, Heer? Dank u wel dat hij vanuit dit werk, vanuit het kinderdorp ook, ja, zich mocht voorbereiden om voorganger van dit werk te mogen worden. Heer, wilt u met Karin zijn? Wilt u haar ook bewaren, ook als ze alleen daar is? Heer, en wilt u hen ook bijzonder zegenen? Dank u wel dat we hen aan u op mogen dragen. Ik wil ook bidden voor hen die er vanmiddag niet bij kunnen zijn. Heer, wilt u hen ook zegenen? Denk ook aan onze broeder en zussen van Koten, Heer, die hier altijd zijn, die nu afwezig zijn. Heer, wilt u hen een hele goede vakantie geven. Zo dank u, Heer, dat we ook vanmiddag naar uw stem mogen luisteren. Wilt u tot een ieder van ons heel persoonlijk spreken en ons door uw Heilige Geest uw woord ook uitleggen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Dat is lied 804. Nou, we hadden al 802 net. 804. Wij hebben een heerlijke koning. En daarvan gaan we zingen. Misschien degene die dat een beetje vreemd vinden. Tijdens het zingen ga ik nog even zitten. Ik ben pas geopereerd aan mijn knie. En heel lang staan. Dus heeft de chirurg mij ontraden. Dus het zingen doe ik zittend. Maar wel met mijn hart. We gaan lied 804 zingen. Wij hebben een heerlijke koning. Nou, vanmiddag hebben we wel een heel bijzonder onderwerp. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb het best wel een beetje tegenop gezien om hierover te spreken. Ja, en dan zou je het liefst gewoon over iets anders willen spreken. Maar toch, ik wil het proberen. Het onderwerp... Het zal best lukken, ik hoop het. Het onderwerp voor vanmiddag is... Reuzen op aarde. Nou, dan denken we, nou, we gaan het toch niet over sprookjes hebben. Maar er wordt gesproken in de Bijbel over reuzen op aarde. Is het nou echt waar? Hoe moeten we dat gaan zien? Hoe kwamen die reuzen op aarde? En gaat het nog een keer gebeuren? Het is eigenlijk heel wonderlijk en u moet er niet gek van opkijken wat ik nu zeg... Maar ik denk dat de Bijbel ons laat zien dat aan het einde van de tijd, vlak voor de komst van Jezus, er opnieuw weer reuzen op deze aarde zullen zijn. Wat voor reuzen dan? Nou, daar willen we het met elkaar over hebben. En natuurlijk, er wordt over Genesis 6, vers 1 tot en met 4, dat is het stukje wat we gaan lezen, soms heel verschillend gedacht. En er is ook ruimte voor... En ik wil echt niet zeggen vanmiddag wat ik hierover vertel, dat is absoluut de waarheid en het is geen andere uitleg is mogelijk. Dat hoeft niet per se. Maar waar ik vanmiddag wel over na wil denken, dat is, er staan er ook hele belangrijke geestelijke lessen in dit stukje. En dat is voor mij nog veel belangrijker. Die geestelijke lessen die je kunt leren uit Genesis 6 vers 1 tot en met 4. Laat het maar eens gaan lezen. Reuzen op aarde. Genesis hoofdstuk 6, vers 1, daar staat... Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen... en hun dochters geboren werden... zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkozen... En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. En zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Nou, je kan zo'n stukje ook overslaan in de Bijbel en zeggen, nou, dat leggen we maar... Nee, we willen daar vanmiddag eens even over nadenken. Want het heeft u vormt met elkaar een Maranatha-groep. En een Maranatha-groep heeft alles te maken met uitkijken naar de komst van Jezus. En dit gaat hierover. Over de dingen die staan te gebeuren. Over de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. Nou... Dit stukje begint met de opmerking dat de mensen zich op aarde beginnen te vermenigvuldigen. En dan kom je vanuit Adam in de tijd van Noach. Weet hoeveel jaar dat er tussen zit? 2000 jaar. 2000 jaar zit daartussen. Inmiddels is Adam, als Noach... Als dit stukje geschreven wordt, is Adam al overleden. Maar ja, je zou toch niet kunnen bedenken dat deze Adam 930 jaar geleefd heeft. En de grootvader van Noach, Methuselem, 969 jaar geleefd heeft. En Noach, 950 jaar. Wat een leeftijd, hè? Ja, God had de mens zo geschapen dat hij niet hoefde te sterven. Ja, die dood is gekomen door de zonde. Nou, en dan staat er in de Bijbel dat deze mensen, zoals Adam, die 930 jaar werd, niet alleen Abel kreeg en niet alleen Seth en dat het daarbij gebleven is... Hij kreeg veel meer kinderen. Hij kreeg zonen en dochters. En de mensen waren toen veel langer vruchtbaar. Er werd uit één echtpaar een heel volk geboren. Dat gebeurde. Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld, ik ken dat wel uit bepaalde gemeenten. Ik ken bijvoorbeeld bij ons in de gemeente in Enschede. Nou, daar is de familie Nijenhuis, is bijna iedereen die heet Nijenhuis bij ons in de kerk. Een hele grote familie. Ik weet niet hoe het met koud ijs is hier. Maar er zijn er wel meer van die grote families hier in Veenendaal. Nou, weet je, het gezin van Adam en Eva was ontzettend mega groot. En het gezin van Seth, misschien wel veel groter. En al die kinderen, die gingen ook weer met elkaar trouwen. En die kregen ook hele grote gezinnen. En daarbij, er waren geen bosbranden in die tijd. Er waren geen overstromingen. Er waren geen hele koude vorstperioden of hitte. Want er staat in die tijd dat tot Noach had het nog nooit geregend. Er staat dat dauw bevochtigde de hele aarde. Er waren geen woestijnen. Er was een volmaakt klimaat op de aarde. En de mensen groeiden op daar in een volmaakt klimaat. Er was geen kindersterfte. Het was gewoon volmaakt daar. Niet zoals in de Hof van Eden hoor, zeker niet. Maar ja, dat was de tijd voor de zondvloed. De voortijd wordt het ook wel eens genoemd in de Bijbel. En toen de zondvloed kwam, ja, toen is als het ware die hele, men zegt wel eens dat er om de aarde een soort filter was van water. Een soort, ja, hele filter van water om de aarde, waardoor alle kosmische stralen gefilterd werden en men ook echt oud kon worden. Maar dat deze hele regenlaag met de zondvloed leeg geregend is. En dat toen de wolken kwamen en de blauwe lucht en het klimaat zoals wij dat nu kennen. Nou, professor Rewinkel die heeft er wel eens over geschreven, over de zondvloed. En die zegt, het zou zomaar kunnen dat na 2000 jaar vermenigvuldiging van de mensen, in zo'n klimaat, de bevolking van de aarde best wel eens 2-3 miljard mensen had kunnen zijn. Niet een klein volkje, maar de mensen vermenigvuldigden zich en er was een hele grote bevolking in die tijd. Nou, en in die tijd lees je dat de zonen Gods, die keken naar de dochters der mensen. En die zeiden tegen elkaar, zo, dat zijn mooie meiden. En die hebben toen op de een of andere manier, staat er, contact gezocht met deze meisjes. En hen, ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar, zwanger gemaakt. Waaruit reuzen geboren werden. Ja, zegt u, maar dat kan niet. Dat kan niet, als de Sadduceeën op een gegeven moment tegen de Heer Jezus zeggen van, ik ken een vrouw die heeft wel 6 verschillende mannen gehad. En als ze nou in de hemel komt, aan wie behoort ze dan toe? Ja, dan zegt de Heer Jezus, jullie snappen er helemaal niks van. In de hemel, dan is het helemaal niet van met wie ben je getrouwd. Ja, sorry hoor. En ik ben ook heel blij met mijn huwelijk hoor. Maar als ik straks in de hemel kom, dan, ja, of je moet bij de Mormonen getrouwd zijn, dan heb je een eeuwig huwelijk. Maar als je in de hemel komt, dan ben je daar niet als man en vrouw. Dan ben je ook niet de opa van je kleinkinderen. Of de oma van je kleinkinderen. Nee, dan vorm je met elkaar één groot gezin. En dat nog veel mooier. De relaties die je dan met elkaar hebt, die zijn veel mooier dan de mooiste relatie die je hier als man en vrouw misschien samen gehad hebt. Of als moeder met je dochter. Wij moeten nooit zo aards over het hemelse denken. Dat willen we graag, maar dan begrijpen we het niet. Wij kunnen God ook niet begrijpen. Dus ja, de Jezus zegt, zo gaat dat dan niet. We zijn dan als de engelen. Oh, dus de engelen zijn onzijdig. Nou, die conclusie kun je nou niet zo heel snel trekken daaruit. Want weet u, kent u die geschiedenis als we eventjes naar Job kijken? Vanuit dit stukje, Genesis 6, wil ik met u even in Job hoofdstuk 1 kijken. We gaan een paar teksten er even op slaan van, wat waren die engelen eigenlijk? Wie zijn dat? Het zijn dienende geesten, ten dienste van de mensen. Er staat in Job hoofdstuk 1 vers 6, en die uitdrukking vind je verschillende keren in de Bijbel als er over engelen gesproken wordt. Er staat in Job 1 vers 6, op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. En wie waren dat? Engelen. Die stonden voor God. De zonen Gods, en onder hen was ook Satan. Nog iets verder, in Job 2 vers 1. Daar staat het weer, op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen. Dan hebben we die engelenwereld, de zonen Gods. En zo gaat het wel meer verder door. En als u nou iets is weer terug gaat naar Genesis, Genesis hoofdstuk 19, daar heb je die vreselijke geschiedenis van Sodom en Gomorra. En Abram, dat is de inleiding van deze geschiedenis, die zat voor zijn tent. En ineens zag hij drie mannen naar zich toe komen. En de een was die Heere zelf, en die andere twee waren twee engelen. Weet u dat als engelen verschijnen in de geschiedenis van de Bijbel, dat er eigenlijk altijd gesproken wordt over mannen die verschenen. Hier staat twee mannen. En in Genesis 19 lezen we dat deze twee mannen, die gingen naar Sodom. Daar staat in hoofdstuk 19 vers 1, en de twee engelen kwamen in Sodom. En deze twee engelen werden aangezien door Lot als twee mannen die huisvesting nodig hadden. Nou, dan trekken ze in dat huis. En dan staat er in vers 4 van Genesis 19. Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd of de mannen van de stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonden. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen? Breng ze naar buiten, zodat wij seksuele gemeenschap mogen hebben met deze mannen. Dat is natuurlijk heel vreselijk wat daar in Sodom gebeurde. Nou, dit zijn maar enkele voorbeelden waarin het lijkt dat de Bijbel over engelen spreekt als mannen. En zo zelfs dat deze mannen gevraagd worden door mannen uit Sodom en Gomorra om daar seksuele omgang mee te hebben. Het zou zomaar kunnen zijn dat wat er in Genesis 6 staat, dat deze zonen Gods met deze vrouwen, deze dochters van de mensen, gemeenschap hadden. En dat daar reuzen uit geboren werden. Het is niet zomaar, en misschien is het goed om daar het boek Judas over op te slaan. Judas is net het laatste boekje voor het boek Openbaring. En Judas is geschreven door een van de halfbroers van de Heer Jezus. Maria had naast de Heer Jezus nog vier andere zonen gekregen, waar Jacobus er eentje van was. En Jozef en Simon en ook Judas. Niet Iscariot hoor. Judas. En Judas die schrijft iets heel bijzonders. In vers 4. Judas, En er is maar één hoofdstuk van, dus vers 4. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen, gij hebt immers al alles eens voor goed vernomen, dat de Heer een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als Schene haar hoererij hebben gebotvierd. En ander vlees achterna gelopen zijn. Dat is interessant. Ander vlees achterna gelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Dat is nogal wat hier staat, hè? In Judas, hoofdstuk 7. Judas, dat is vers 6 en 7. En als u dan kijkt naar vers 14 van Judas, daar staat, en ook heeft Henoch de zevende van Adam af geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn heilige 10.000 om over allen de vierschaar te spannen. En alle goddelozen straf voor allen goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben, en voor de harde taal die de goddeloze zonders tegen hem gesproken hebben. Nou, hier zien we dus de rol, ja, dat Henoch hier ook over schrijft. Nou, hier staat, over hen heeft Henoch geprofeteerd. Nou, Henoch leefde dus ook in die tijd tussen Adam en Noach. Henoch, die leefde nog voor Noach. En dat is heel wonderlijk wat hier gebeurt, deze Henoch. Het is niet zo dat Judas deze brief schrijft en voor zich het boek Henoch heeft. U weet dat er een boek bestaat dat heet Henoch, hè? Dat hoort bij de apocryfe boeken. En dat apocryfe boek Henoch was toen nog helemaal niet eens geschreven. Dat werd pas ruim 100 jaar na Christus geschreven. Toen werd het boek Henoch geschreven. Maar Henoch had wel geprofeteerd. En Henoch had wel dingen aan het papier toevertrouwd. Oh ja? Ja. Toen Mozes begon te schrijven, hè, met de eerste 5 boeken uit de Bijbel. Toen Mozes de eerste stukjes opschreef, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Was dat het allereerste wat ooit geschreven werd? Nee. Mozes is bijvoorbeeld onderwezen in alle wijsheden van Egypte. En we weten, in Egypte waren hele bibliotheken van allerlei wijsheid. En Henoch wordt genoemd een profeet. Net zoals dat Noach een profeet was. Noach, die heeft ook, hij wordt zelfs genoemd de prediker der gerechtigheid. En zoals Noach, als Henoch, hebben in die tijd, aanlopend naar de zondvloed, beiden getuigd van God. En dat is heel wonderlijk. Noach is hierin een prachtig mooi beeld van het volk van God Israël. Wat wel door die hele moeilijke periode heen gaat, zoals wij kennen als de grote verdrukking, het grote oordeel, maar wel bewaard. God bewaarde Noach. En God zal Israël dwars door het oordeel heen bewaren. En Henoch? Dat is een prachtig mooi beeld van de gemeente. Henoch werd weggenomen voordat het oordeel over deze wereld kwam. Maar beide hebben ze deze vreselijke periode meegemaakt. Die periode die zo goddeloos was. Gevallen engelen, We lezen zelfs in de Bijbel, ze hebben dus hun oorsprong verlaten, hun positie verlaten, hun roeping verlaten. En ze hebben zich verbonden met het menselijk geslacht. Ze zijn ontrouw geworden. En God heeft hen, en dat staat in de Petrusbrief, de tweede Petrusbrief, is een beetje hetzelfde een brief als Judas. En daar staat dat hij deze engelen in de afgrond opgeborgen heeft tot het einde. Weet je dat in Openbaring kunt lezen, in Openbaring 7, dat de afgrond weer open gaat? En dat dan die demonen, die engelen opnieuw de wereld zullen gaan beïnvloeden? In de grote verdrukking staat in Openbaring 7. Maar tot die tijd zijn ze, dit zijn andere engelen dan de engelen die zich ooit met Satan in opstand kwamen, zich gelijk wilden stellen aan God. Toen is Satan gevallen, toen is Satan uit de hemel verbannen met deze vele miljoenen engelen. En die miljoenen engelen zijn niet in de afgrond opgeborgen. Maar waar zijn die miljoenen engelen? Gewoon rondom ons, zonder dat we het zien. Dat zijn demonen die proberen ons te beïnvloeden. Dat is een heel belangrijk punt. Wij weten dat niet en we zien het niet. Maar er zijn demonische machten die proberen om deze wereld te beïnvloeden. Een invasie in deze wereld. Die mensen die daar geboren worden in Genesis 6 worden genoemd reuzen. In het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt, Nephilim, en wat eigenlijk betekent gevallenen. Het zijn gevallenen, het zijn reuzen, het zijn geweldenaars. Nou, dat zie je ook direct gebeuren. Want als je Genesis 6 leest, wat staat hier direct achter? Er staat in vers 4, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Daar eindigt een stukje mee wat we vanmiddag met elkaar gelezen hebben. En wat staat er dan net voordat de zondvloed aanbreekt? Dan staat er in vers 11 van ditzelfde stukje. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. De geweldigen van de voortijd. Geweldenarij. De aarde was kapot. Het was nou niet meer zo zoals in Genesis 3, de mens los van God, maar de mens geïnfecteerd met het satanisme. Verbonden aan Satan. En als God dat gaat zien, wat er dan met de mensheid gebeurt, dan neemt God een hele belangrijke beslissing. We hebben er net met elkaar over gezongen, eens zal die lamp gebroken worden. Dan neemt God een beslissing en dan zegt God, u kunt het lezen in vers 3, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben, hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Hier zegt God, deze mens, die nu zo veranderd is, dit is niet de mens die ik gemaakt heb. Dit is de mens die zo beïnvloed is door satanische machten. Die Satan gebruikt heeft. Deze mens, deze schepping, daar komt een eind aan. Dit kan niet zo doorgaan. En dan heeft God heel duidelijk een beslissing genomen. Er komt een einde aan deze schepping. God heeft daar niet mee gezegd dat de mensen niet meer ouder worden dan 120 jaar. Want Abraham is 175 jaar geworden. En die leefde ver na de zondvloed. God heeft hier ook niet meegezegd van, ik geef hem nog 120 jaar de tijd, zodat Noach een ark kan bouwen. Maar God heeft hier letterlijk gezegd, en dat zegt de Joodse uitleg over dit stukje, zegt God, ik geef deze schepping nog 120 tijden. 120 tijnen. En dan komt er, dan zal deze aarde vergaan en dan komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En het is zo mooi om te weten dat God staat boven onze tijd. En God zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die nieuwe hemel werd niet geschapen na de zondvloed, want de mensen waren nog net zo. Toch? Dat zie je al gelijk. Direct na de zondvloed kan je de torenbouw van Babel. Nee, de mensen zijn onverbeterlijk. Nee, God zegt, er komt een moment dat er een nieuwe hemel komt. En een nieuwe. En dat duurt 120 tijden. Nog over 120 tijden. En de Joden die zeggen, de tijd die God gebruikt, de cyclus die God gebruikt, is altijd 50 jaar. U kent dat wel, hè? Het jubeljaar. 120 periodes van een jubeljaar. 120 jubeljaren. Hoeveel is dat 120 keer 50 jaar? 6000 jaar. En het is heel wonderlijk dat vanaf Adam tot de zondvloed zijn de eerste 40 jubeljaren geweest. De eerste 40 tijden, de eerste 2000 jaar. Tot die zondvloed, tot het oordeel van God. Vanaf Noach tot het oordeel wat voltrokken werd aan het kruis op Golgotha, waar God het oordeel voltrok over mijn zonde, zijn ook precies 40 jubeljaren. En toen Christus aan het kruis stierf, 2000 of in het jaar 33 na Christus, tot 2033, dan hebben we nog 10 jaar de tijd, is precies 2000 jaar. 40 jubeljaren. Nou moet u niet zeggen dat Theo Niemeyer zegt in 2033 komt Jezus terug. Ik noem helemaal geen data. Echt niet. Maar het is wel het tijdspad wat God uitgezet heeft. 120 tijden. 120 jubeljaren. 120 periodes van 50 jaar. En het is heel wonderlijk te zien dat de zondvloed en het kruis op Golgotha, waar het oordeel opnieuw voltrokken werd, en het laatste oordeel wat zal komen, elke keer weer 40 jubeljaren verder zijn. God heeft zijn plannen getrokken. En God komt tot zijn doel met zijn leven, met ons leven, met deze wereld. Nou, waarom? Dit is eigenlijk de inleiding om u te laten zien dat wat hier staat in Genesis 6 is niet zomaar een verhaaltje. Maar wat hier staat is bepalend voor onze toekomst. Voor de dingen die staan te gebeuren. Rob Matsken, misschien hebben sommigen van u hem wel eens gekend, die heeft hier wel eens over gezegd, er zijn 3 invasies waarin Satan als het ware een invasie heeft en deze wereld als het ware in zijn greep wil hebben. 3 keer. De eerste keer in de Hof van Eden. De tweede keer wat we nu gelezen hebben. En de derde keer, ja, het klinkt misschien heel eng wat ik zo zeg, is de tijd waar wij vandaag in leven. Wij hebben te maken met een invasie vanuit demonische machten in de wereld waar wij vandaag in leven. En elke keer zie je weer precies dezelfde tactiek die Satan gebruikt. Zowel in de Hof van Eden, als hier in de tijd van Noach, als in de tijd waarin we vandaag leven. Elke keer weer precies dezelfde tactiek. En dat wil ik u graag bekendmaken vanmiddag. Dat wij de gedachten van de duivel moeten leren kennen om stand te kunnen houden. Om te kunnen weerstaan, om staande te blijven. Want wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. En we moeten zorgen dat wij in Christus stand houden in deze strijd waarin we terechtgekomen zijn. Want ik geloof dat we in een tijd leven waarin we meer dan ooit de Heer Jezus Christus terug kunnen verwachten. 3 invasies. Satan die infiltreert in het menselijk geslacht. De eerste invasie, ja, kun je lezen in Genesis 3, waar staat Genesis 3, vers 1. En de slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw. Zij zeide tot de vrouw. Even een onder onsje tussen twee vrouwen. Er staat niet hij zeide tot de vrouw, maar zij zeide tot de vrouw. Nooit geweten misschien, hè? Maar staat er wel. Zij zeide tot de vrouw. Weet je wat hier staat? Hier gebeurt dat Satan probeert de vrouw los te koppelen van het gezag van haar man. Dat probeert Satan hier. Want wat wij vaak vergeten, dat is wat hier staat in vers 16 van het hoofdstuk daarvoor. In hoofdstuk 2, Genesis 2, vers 16. Daar staat dat God heeft de mens in de hof van Eden geplaatst om die hof te bewerken en te onderhouden. En dan staat er in vers 16 van Genesis 2. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in het veld, in de hof mogen gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Letterlijk staat het in het Hebreeuws, dan zult gij stervende sterven. Dan treedt het stervensproces in, zowel geestelijk als lichamelijk. Even een hele belangrijke vraag. Toen de Heere God aan de mens dat gebod oplegde. Waar was Eva toen? Toen was Eva er helemaal nog niet. Toen moest Eva nog gemaakt worden. Toen was Adam nog alleen. Dus de Heere God heeft dat gebod aan Adam gegeven. En wie was verantwoordelijk voor het naleven van dat gebod? Adam. En wie werd ter verantwoording geroepen toen het fout ging? Adam. Er staat letterlijk, hij riep de mens, hij riep Adam tot zich. Zei Adam, wat is er gebeurd? Adam was verantwoordelijk, hij riep de mens ter verantwoording. En dan zeg ik heel vaak, ja, Adam stond er wel bij toen Eva van de vrucht nam. En Adam stond er wel bij toen Eva aangesproken werd. Op dat moment had Adam ertussen moeten springen. En zei, ho even, je hebt met mij te maken. En God heeft mij de opdracht gegeven om niet te eten van die boom. Maar Adam heeft het laten gebeuren. Stond erbij. En greep niet in. Dit is de eerste keer, mag ik het zo zeggen, de eerste keer dat het feministisch denken naar boven komt. En dat de vrouw het wel zonder de man kan. Dat is de eerste keer. En dan zegt God ook, als reactie op de zondeval, ten aanzien van de vrouw, en sorry, ik kan het niet anders maken. We zullen er zo nog iets meer over lezen. Dan zegt de Heer in vers 16 van Genesis 3, vers 16. Hij heeft de slang een boodschap, een oordeel, de vrouw het oordeel en de man. Maar de vrouw tot de vrouw zegt hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap, met smart zult gij kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Dat betekent dat ja, een vrouw als het ware afhankelijk mag worden van haar man. En ten tweede betekent dat, en dat staat hier direct achter, en hij zal over u heersen. Nou, zeg dat vandaag maar eens in de politiek. Men zegt wel eens, in Engeland zijn een aantal theologen die gezegd hebben, dit is een verkapte zegen. Hij zal over u heersen. Betekent niet dat de man als een soort slavendrijver over zijn vrouw heerst. Maar het betekent dat de man de opdracht krijgt om zijn vrouw te beschermen. Om ertussen te gaan staan. Dat is hetgeen wat de Heer heel duidelijk zegt. En natuurlijk, dit is een boodschap waar je vandaag niet mee in de wereld populair bent. Maar het staat wel in de Bijbel. Toch? Het staat in de Bijbel. En het is heel belangrijk om naar dat te luisteren wat God in de Bijbel zegt. Tweede. Dan komen de dagen van Noach. En dan staat er, ik heb het zo verwonderd gevonden. Dan staat er, deze zonen God, die zagen die dochters de mensen en zij namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkozen. Dan denk ik van, vaders, waar zijn jullie? Mannen, waar zijn jullie? Die dochters die worden zo meegenomen. Ik zeg wel eens, een beetje gekscherend, een vader vindt het misschien makkelijker om zijn dochter met een jongen mee te geven dan zijn auto. Ja? Dan moet er nog eens even over nagedacht worden. Vaders, waar zijn jullie? Mannen, waar zijn jullie? Oudsten, waar zijn jullie? Jullie dochters worden ontvoerd. De tijd van Noach is kenmerkend voor de tijd waarin wij vandaag leven. De Heer Jezus die zei, als het ging over zijn komst, het zal zijn als in de dagen van Noach. En hoe werden de dagen van Noach gekenmerkt? De dagen van Noach werden gekenmerkt, dan zegt de Heer Jezus, ze waren etende en drinkende en huwende en ten huwelijk geven. Dat was het leven in die tijd. Etende en drinkende worden zo afgeleid, hè? Ik weet niet of u dat weet, maar pas in de kapel in Doorn heb ik daar iets over gezegd. Dat 3 weken geleden, ja, ik denk inmiddels al 4 weken geleden, kwam er in het nieuws dat de overshoot day bereikt was. En de overshoot day, dat is de dag. Nou, u weet, de aarde levert per jaar zoveel grondstoffen op. Olie, gas, water, energie, grondstoffen, bouwstoffen. Dus de aarde levert per jaar zoveel op. En dat wij als wereldbevolking in juli al aan de tax waren. Toen hadden we al verbruikt wat de aarde in een heel jaar op kan leveren. En toen kwam er het nieuws achter en in Nederland hadden we het al in april bereikt. Ja, maar dat is geen probleem. India heeft een maanlander en een maankarretje op de pool gezet op de maan. En je moet dus weten wat voor delfstoffen daar op de maan zitten. Kostbare stenen, delfstoffen, zo duur. Weet je wat we doen? Als de aarde ons niets meer oplevert, dan hebben we nog wel planeten waar we naartoe kunnen gaan. Dat is niet zo heel ver weg hoor. Dit is op dit moment een race, een ruimterace om dat te gaan bereiken. Daar is de wereld vandaag mee bezig. Daar worden miljarden ingestoken. China probeert het, Amerika probeert het, India heeft het gedaan. En er zullen meer landen volgen, Europa willen proberen, dat we ons uit gaan breiden. Nou mensen, dit is toch precies hetzelfde als wat je in Genesis 9 ziet, dat de mensen een toren willen bouwen tot in de hemel. En laat God het zomaar gebeuren. Nou, de tijd dat God gaat ingrijpen is heel dichtbij. Nou, en weet je, ze waren etende, ik zeg altijd consumerende. Oh, wat zijn we toch aan het consumeren. Ook in mijn eigen omgeving. Nieuw huis? Ja, dan moet een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, een nieuwe vloer. En waar komen al die grondstoffen vandaan? Soms denk ik wel eens, broeders en zusters, kunnen we als christenen niet een voorbeeld geven om een klein beetje sober te leven. Heeft niks met Calvinisme te maken hoor. Maar een klein beetje voorzichtig om te gaan met de aarde die God ons gegeven heeft. Daar heb je toch een voorbeeldfunctie. Of elk jaar een andere iPhone. Nog meer opslag. Oh, wat zijn we toch bezig om te consumeren. En daar kun je soms zo mee bezig zijn. En drinkende genot hebben. Dat je het wezenlijke van je leven vergeet. En dat je dochter zomaar weggekaapt wordt. Zijn er nog vaders die invloed hebben op hun dochters? Of moet je gewoon je dochter zijn gang maar laten gaan, haar gang maar laten gaan, want dan krijg je ruzie. En dat willen we niet. Oh, er zijn heel wat vaders die geen enkele invloed meer hebben op hun dochters. En ze worden weggekaapt. Ze worden weggenomen. En dan gaat het goed fout. De aarde werd, de boosheid nam toe. De overleggingen waren verkeerd en de aarde was verdorven. En dan is het zo mooi, te midden van die tijd wat ik net ook zei, had je Noach en Henoch. Het is zo mooi, in de Judasbrief wordt Henoch genoemd de zevende vanaf Adam. Mooi hè? Hij heeft de dood niet gezien. Als je daarbij hoort, bij de gemeente van Jezus Christus, dan word je straks geëvacueerd. Net zoals Henoch. Maar dan komt het laatste. We hebben dus gezien de invasie in de Hof van Eden. We hebben gezien de invasie van Satan ten tijde van Noach. En precies dezelfde manier, daar was het Eva en daar waren het de dochters der mensen die aan hun lot overgelaten werden. En de mannen en de vaders en de oudsten ontbraken. En nu in onze tijd? De dagen van Noach die komen weer terug. En er is nog nooit een tijd geweest, en laat ik dat nog even zeggen, er is geen enkele levensfilosofie, geen enkele godsdienst, geen wereldgodsdienst, waarin man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn. Binnen de moslims niet, binnen het hindoeïsme niet, binnen het boeddhisme niet. Het is juist het christendom wat de vrouw haar gelijkwaardig positie gegeven heeft. Echt waar. Maar, de Bijbel zegt wel gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. We zijn verschillend. En in onze tijd waarin wij leven mag dat verschil er niet meer zijn. Er is geen verschil meer tussen man en vrouw. Ik heb pas nog gezegd in de preek, de boekjes van Jip en Janneke. Dat was toch prachtig op school? Maar ja, heel veel schoolklassen die zeggen, heel veel onderwijs die zeggen, ja dat is zo rolbepalend, een jongetje en een meisje. Nou, Jip en Janneke is al uit heel veel schoolbibliotheken verbannen. Dat kan niet meer. Jammer voor Fiep Westendorp, die zulke prachtige tekeningen gemaakt heeft van Jip. Jan Willem en de Pettenflat. Veel te bepalend, rolbepalend. Het moet niet meer over jongens en meisjes gaan. Helemaal niet. En wat ik u al eerder verteld heb, vandaag hebben we te maken met ChatGPT. Je kunt het bestand van de Bijbel toevertrouwen aan zo'n computer. En er komt er notabene een Bijbel uit. Fantastisch. Precies voor deze tijd. Dan is God niet meer een vader. Dan is Efeze 5 anders, dat de vrouw haar man als hoofd moet erkennen. Nee, al de geweldsverhalen zijn eruit. Dan is deze Bijbel zo gefilterd, dit is voor deze tijd. En er zijn al landen die deze Bijbel hebben. En er zijn al landen die de Bijbel verboden hebben. Ook in Amerika bepaalde staten waar deze Bijbel niet meer toegang krijgt tot het onderwijs. In Amerika notabene, dat christelijke land. Wat gebeurt er? Dit is de tijd die Satan gaat gebruiken om een nieuwe invasie voor te bereiden. Is nog nooit zo'n tijd geweest waarin de vrouw volkomen onafhankelijk is ten opzichte van haar man. Want dat is ouderwets. Dit kan niet meer. En toch wil ik u een tekst lezen. Daar valt heel veel over te zeggen, maar ik wil u toch even die gedachte meegeven. In 1 Korinthe hoofdstuk 11. Daar schrijft Paulus over het verschil tussen mannen en vrouwen, ook in de kerk. Maar ook in het dagelijks leven. En dan zegt Paulus daar, ja, je zou er een hele Bijbelstudie over kunnen geven, maar dat lukt me vandaag niet. In vers 7 daar staat, 1 Korinthe 11, een man moet het hoofd niet bedekken, wat tegenwoordig ook steeds meer in is. En ik zie het regelmatig gebeuren dat in bepaalde gemeenten de zangleiders of degene die muziek maken een pet hebben op hun hoofd. Want dat staat toch stoer, dat is toch leuk? Nou, de Bijbel zegt, dat moet je nou juist niet doen. Niet doen! Want de man is het beeld van de heerlijkheid van God. Nou, een man moet het hoofd niet bedekken. Hij is het beeld van de heerlijkheid God. Want God had de man, de mens, geschapen naar zijn heerlijkheid. Dat is een beeld dragen van God. En als je dan een pet op je hoofd zet, dan ga je dat verstoren. Hij is het beeld van de heerlijkheid God. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw is om de man geschapen. En dan staat er, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. En wat staat er achter? Vanwege de engelen. Daar heb je ze weer, die zonen Gods. Die engelen. Een vrouw moet een macht op het hoofd hebben. Daar wil ik niet mee zeggen dat iedere vrouw in de kerk moet komen met een hoedje op of met een sjaaltje over. Nee, een macht op het hoofd betekent dat je je man, je vader, soms kan het een broer zijn of een oudste in de gemeente, erkent als gezaghebbend in je leven. En als je dat niet doet, als je als vrouw je stelt boven je man en je beslissingen allemaal zelf neemt zonder je man, je vader, de oudste, te raadplegen. Nou, dan loop je heel veel gevaar. Rob Matsken zei in een van zijn boekjes over emancipatie van de vrouw in de kerk. Rob Matsken die schreef in het boekje, hoe onafhankelijker een vrouw zich opstelt ten opzichte van haar man, hoe kwetsbaarder ze is in deze samenleving. Ik zal die zin nooit meer vergeten. Een ouderwetse boodschap, hè? Een boodschap waar je het helemaal niet mee eens kunt zijn. Een boodschap die radicaal ingaat tegen de tijd waarin wij vandaag leven. Maar het is ontzettend belangrijk. Als vrouw heb je bescherming nodig. Maar wat lezen we nou in Openbaring 2? Bij Thyatira? Over Izebel. Ja, nou laten we het even lezen. Openbaring hoofdstuk 2. Daar staat, en u weet, Izebel leeft in de tijd van Elia. En de tijd van Elia, de tijd van Izebel, nou ja. Als er ooit een feministisch iemand geregeerd heeft in Israël, dan was het niet Ahab die regeerde, maar Izebel die uiteindelijk regeerde. Izebel die regeerde. En de tijd van Elia, staat in de Bijbel, komt weer terug. Want Elia zal komen. Vlak voor dat deze wereld ten onder gaat. Elia zal komen. En de tijd zal ook weer komen, de tijd van Elia. En dan staat er in vers 20, maar ik heb tegen u in de kerk dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Er is een proces gaande. Het gaat niet van de ene dag op de andere dag, hoor. Maar het is een proces wat gaande is. En dat duurt soms een paar jaar. Maar het gebeurt. Je moet er een beetje aan wennen. Maar uiteindelijk vindt iedereen het normaal. Dat is hetgeen wat hier staat. Laat begaan. En dan zijn er drie dingen. Deze vrouw Izebel, daar staat, die zegt, dat is een profetes is. Als er nou staat, die zegt, dat is een profetes, is het dan? Nee, anders zou het er niet staan. Ze zegt het, maar ze liegt. Ten tweede, ze leert en ze verleidt. De vrouw Izebel in de gemeente. Terwijl Paulus, als we een paar hoofdstukken teruggaan, of een paar boeken, in 2 Timotheus, of 1 Timotheus 2, niet voor niets zegt. 1 Timotheus 2, daar staat in vers 11, Timotheus 2 vers 11, een vrouw moet zich in de gemeente rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden, want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden. Maar de vrouw is door verleiding in overtreding gevallen. Verleiding. Ik geloof niet dat Paulus nog duidelijker kan zijn. Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht in de gemeente geeft. Dan kun je net zoals Satan in de Hof van Eden tegen Eva zeggen, heeft God het nou echt zo bedoeld? Is het werkelijk zo dat God dat gezegd heeft? Moeten we dat niet een klein beetje in de cultuur plaatsen? Moeten we dat niet een klein beetje anders uitleggen? Moeten we dat niet een beetje aanpassen aan de tijd waarin we vandaag leven? Nee mensen, het staat er. En God heeft gesproken niet zomaar. Weet je waarom? Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig. Maar een vrouw is veel gevoeliger dan een man. Vrouwen zijn heel anders geestelijk dan mannen. Mannen zijn soms zo, ze hebben soms een plaat voor de kop, zeg ik wel. Ze voelen er niets van en ze merken niet op. En vrouwen zijn wat hebben veel supergevoeliger dan mannen. Maar ook schuilt een heel groot gevaar achter. Dus de Bijbel heeft heel duidelijk aangegeven, als vrouw heb je de bescherming van je man nodig. En daarom zegt Paulus, het is niet goed dat een vrouw onderwijs geeft in de gemeente. Oh, wat klinkt dat ouderwets. Maar het is het woord van God. Het is het woord van God. En weet je, je hebt een goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Ze zijn volkomen gelijkwaardig. Maar als het erop aankomt, zegt de Jezus, de Geest van God zal nooit uit zichzelf spreken, maar hij zal alleen spreken wat ik zeg. En de Jezus die zegt, ik ben gekomen om de Vader te gehoorzamen. Mooi hè? Zo één. En toch een orde in deze drie eenheid. En zo heeft God ook de mens geschapen. En als een vrouw voorgaat in de gemeente, dan ga je tegen de scheppingsorde van God in en dan zeg je, eerst is de vrouw geschapen en daarna is de man geschapen. En dan accepteer je niet de orde die God gelegd heeft in de schepping. En dan ga je tegen Gods scheppingsorde in. En dat kan niet. Nee, u mag straks wel een vraag stellen als ik klaar ben. Nou gaan we eventjes nog één vers lezen uit de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 5. Martin Lloyd-Jones, een van de bekendste sprekers, dokter Martin Lloyd-Jones uit Engeland, die heeft hier een prachtig boek over geschreven, over de Efezebrief. En als je wilt lezen wat hij over de Efezebrief geschreven heeft, dan heb je 5 van zulke dikke delen over de Efezebrief. En elk deel is zo'n 700 bladzijden. Nou, dan weet je een klein beetje wat de Efezebrief inhoudt. Hij schrijft over Efeze 5 zo mooi. Weet je, er staat in vers 21 aan het einde, en weest elkander onderdanig. Zie je het staan? Weest elkander onderdanig. Nou, de wereld doet dat niet, waar we in leven. De wereld wil dat niet. Want we willen elkaar niet onderdanig zijn, we willen juist meer zijn dan de ander. En de wereld kan het ook niet, schrijft hij in zijn boek. Waarom niet? Omdat de weg om elkaar onderdanig te zijn, staat hiervoor, in vers 18. In vers 18, daar staat, bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is. En dat gaat helemaal niet in de eerste plaats over alcohol, maar het gaat over je eigen genot, je uitzinnig genot, maar dat staat er. Maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En hij zegt, je kunt alleen elkaar onderdanig zijn als je gevuld bent met de Heilige Geest. Dat leidt tot onderdanigheid. En degene die de diepste weg gegaan is, degene die het meest onderdanig geweest is, wie was dat? Dat is Christus. En vanuit deze setting wordt vervuld met de Heilige Geest, zegt hij, vrouwen, wees uw man onderdanig. En dan zegt hij direct erachter, als aan de Here. Letterlijk staat er, naar het voorbeeld van de Here zelf. Iets verderop zegt hij in hoofdstuk 6 vers 1, kinderen, weest uw ouders ongehoorzaam. Of, kinderen, weest uw ouders gehoorzaam. En dan staat er ook weer achter, naar het voorbeeld van Jezus. Was Jezus zijn ouders gehoorzaam? En dan staat er in vers 5 van Efeze 6, gij slaven, werknemers, wees je werkgever onderdanig, als aan de Here. Elke keer wordt het eraan toegevoegd naar het voorbeeld van Jezus. Vrouwen die moeite hebben om hun man onderdanig te zijn, moeten zich afvragen, ben ik gevuld met de Heilige Geest? Want het is een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons leven wil vullen. Dat is hetgeen wat de boodschap van Genesis 6 ons wil vertellen. En nogmaals, in deze tijd is de invasie van de hemelse gevallen engelen gaande om de gemeente van Jezus Christus te beïnvloeden, de wereld te beïnvloeden. En zoals we in Genesis 3 kunnen lezen, toen heeft Satan de mens van God losgekoppeld. Genesis 6, toen heeft Satan de mens van binnen geïnfecteerd en er een ander mensensoort van gemaakt. En in de eindtijd, de laatste invasie, zien we dat Satan over de mens gaat heersen. En dat de mens slaaf wordt van satanische machten. Nou, in deze tijd leven we. En wat is het belangrijk? om het gezag te aanvaarden waarover de Bijbel spreekt. Heb je geen man aan wie je gehoorzaam moet zijn of onderdanig? En dat onderdanig zijn, dat heeft niets met slaafheid te maken, slaafsheid te maken. Niets. Maar het heeft wel met ontzag te maken. Met respect te hebben. En ik ken vrouwen die al een hele tijd weduwe zijn. En dan zeggen, maar hoe zit het dan met mij? Dan heb je misschien een broer. Of een oudste in de gemeente die je kunt raadplegen. Of een vader die er nog is. Wat is het belangrijk om het goddelijk gezag in jouw leven te aanvaarden? En ik snap het. Ik weet het. Het gaat dwars tegen de tijd in waarin wij vandaag leven. Maar ja, is dat niet het christen zijn? We bereiden ons toch voor op de komst van Jezus? En dan hoop ik dat u een Henoch wilt zijn. Een Henoch te midden van deze wereld die afstevend op de laatste zondvloed. Niet door water, maar door het oordeel van God. En zo behouden zal blijven. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. We hebben een ernstig onderwerp behandeld. Wat eigenlijk helemaal indruist tegen de dingen waaraan wij inmiddels gewend geraakt zijn. Heer, maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Heer, het is een proces wat we niet eens meer opmerken, maar waaraan we zo gewend geraakt zijn. Maar Heer, het gaat tegen uw woord in. Niet dat vrouwen niet kunnen preken, misschien wel veel beter dan mannen. Maar u heeft het zo niet gewild. U had een andere taak voor vrouwen in de gemeente. Heer, en zo wil ik u bidden, wilt u ons helpen om in deze moeilijke tijd, waarin we zien dat de derde invasie aan de gang is, om maar heel dicht bij uw woord te blijven. En te aanvaarden dat wat u zegt in uw woord, al gaat het dwars tegen de tijd in waarin we leven. Maar om juist vast te houden aan uw woord. Heer, wilt ons beschermen. En we danken u, Heer, dat u dat wilt doen. Dat u het beloofd heeft. En dat u beloofd heeft, Heer, wat u begonnen bent in ons leven, dat zult u ook voleindigen. Dank u wel dat u uw volk Israël dwars door alles heen bewaart. Zoals u Noach bewaarde. Maar tegelijkertijd, Heer, dat het moment zal komen dat u Henoch thuis zult halen, zoals u de gemeente thuis zult halen. Vanuit de tijd van Noach. Dank u wel voor deze middag. Dank u wel voor uw woord. En wilt u uw woord ook in ons persoonlijk leven uitwerken. In Jezus' naam. Amen. 93 gaan we met elkaar zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Lied 93. En wat zijn we verwend met zo goede begeleiding. En misschien wel goed om dat te zeggen. Aanstaande woensdag, u weet het hè, de eerste avond van het seminar. Dan gaan we weer verder met dat waar we vorig jaar mee afgesloten zijn, over de gelijkenis van de Jezus uit Matteüs 13. En u bent hartelijk welkom vanaf 8:00, 7:30 inloop. Maar dan is hier het eerste avond weer van het seminar van het Zoeklicht. En u bent hartelijk welkom. 4 avonden zijn het, ja. Maar morgen, woensdag de eerste avond. Lied 93, Jezus leeft in eeuwigheid. En dan gaan we tot slot lied 722 zingen, kroon hem met gouden kroon. En dan zingen we het eerste couplet voor de zegenbeden en de laatste twee coupletten na de zegenbeden. Dus 1 voor de zegenbeden, 2 en 3 na de zegenbeden. En ja, denkt u ook aan de collecte aan de uitgang, waar u ook uw bijdrage in kunt doen. En er is koffie, we kunnen rustig wat doorpraten, ook als er vragen zijn. En laten we met elkaar dit lied staande zingen. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen, en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja! Amen.